Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is uit 1 Koningen 18, vers 1 tot en met 15. We noemen nu 1 Koningen 18, vers 1 tot en met 15. En we zingen psalm 19, vers 5. Psalm 105, vers 3 en 5. Psalm 34, vers 4 en 6. Psalm 25, vers 6. En Psalm 143, vers 10. We noemen nu nogmaals de schriftlezing 1 Koningen 18, vers 1 tot en met 15. En we zingen Psalm 19, vers 5. Psalm 105, vers 3 en 5. Psalm 34, vers 4 en 6. Psalm 25, vers 6. En Psalm 143, vers 10. We wensen u een goede dienst.
Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader aller genade, in Christus Jezus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, vervolgen wij deze eredienst met het zingen van Psalm 19, het vijfde vers. Des Heeren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En wat daar verder volgt in Psalm 19, het vijfde vers. eerste boek der Koningen, waarvan wij lezen hoofdstuk 18, de versen 1 tot en met 15. Wij noemen u als onze schriftlezing 1 Koningen 18, de versen 1 tot en met 15. Vooraf doen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de Kerk van alle tijden belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En het gebeurde na vele dagen dat het woord des Heeren geschiedde tot Elia in het derde jaar, zeggende: Ga heen, vertoon u aan Ahab, want ik zal regen geven op den aardbodem. En Elia ging heen om zich aan Ahab te vertonen, en de honger was sterk in Samaria. En Ahab had Obadja den hofmeester geroepen, en Obadja was de Heere zeer vrezende, want het geschiedde als Jezebel de profeten des Heeren uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en verborg hen bij 50 man in een spelonk en onderhield hen met brood en water. En Ahab had gezegd tot Obadja: trek door het land tot alle waterfonteinen en tot alle rivieren, misschien zullen wij gras vinden, opdat wij de paarden en de muilezels in het leven behouden en niets uitroeien van de beesten. En zij deelden het land onder zich dat zij het doortogen. Ahab ging bijzonder op een weg en Obadja ging ook bijzonder op een weg. Als nu Obadja op de weg was, zie, zo was hem Elia tegemoet. En hem kennende, zo viel hij op zijn aangezicht en zeide: Zijt gij mijn heer Elia? En hij zeide: Ik ben het. Ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier. Maar hij zeide: Wat heb ik gezondigd, dat gij uw knecht geeft in de hand van Ahab, dat hij mij doodde? Zo waarachtig als de Heer uw God leeft, zo er een volk of koninkrijk is waar mijn heer niet gezonden heeft om u te zoeken. En als zij zeiden: Hij is hier niet, zo nam hij dat koninkrijk en het volk een eed af, dat zij u niet hadden gevonden. En nu zegt gij: Ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier. En het mocht geschieden, wanneer ik van u zou weggegaan zijn, dat de geest des Heeren u wegnam. Ik weet niet waarheen, en ik kwam om dat Ahab aan te zeggen, en hij vond u niet, zo zou hij mij doden. Ik, uw knecht, nu vrees den Heeren van mijn jonkheid af. Is mijn heer niet aangezegd wat ik heb gedaan, als Jezebel de profeten des Heeren doodde, dat ik van de profeten des Heeren 100 man heb verborgen, telkens 50 man in een spelonk, en die met brood en water onderhouden heb? En nu zegt gij: Ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier, en hij zou mij doodslaan. En Elia zeide: Zo waarachtig als de Heere der Israëlen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mijn heren aan hem vertonen.
Gemeente, op de smalle weg naar het eeuwige leven wandelen al degenen die door de Heere geroepen zijn uit de duisternis tot het licht. Tussen al die mensen zijn grote verschillen aan te wijzen. Verschillen in leeftijd, in achtergrond en cultuur, en noemt u maar op. En een van die verschillen is ook de tijd waarop de Heere in hun leven kwam. Sommigen weten van een leven waarin jaren gezworven is in de zonde. Maar daar zijn er ook die al op heel jonge leeftijd door genade hart en hand aan de Heere geven mochten. Vanmiddag willen wij stilstaan bij een treffend voorbeeld van deze vroege godsvrezer. tekstwoorden voor de prediking leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen. 1 Koningen 12, vers 1 Koningen 18, vers 12b. Waar wij nogmaals lezen de laatste woorden van het 12e vers. Ik, uw knecht, nu vrees de Heere van mijn jonkheid af tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij Obadja, beleid zijn jonge godsvrezen. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats de aanleiding tot deze belijdenis. In de tweede plaats de inhoud van deze belijdenis. En in de derde plaats de spiegel in deze belijdenis. Dus nogmaals, Obadja beleidt zijn jonge godsvrezen. Drie gedachten, de aanleiding tot deze belijdenis, de inhoud van deze belijdenis en de spiegel in deze belijdenis. Voor wij daar nader bij stilstaan, zingen wij Psalm 34, het vierde en zesde vers. Psalm 34, vers 4 en 6. gemeente, over de weg loopt een man. Zoekend kijkt hij om zich heen over de dorre vlakte. Zou er ergens nog gras zijn voor de dieren om te eten? Boven hem, aan de strak blauwe hemel, schijnen de felle stralen van de brandende zon. En om hem heen, waar hij ook kijkt, overal is het droog. Al bijna 3,5 jaar lang is er geen dauw of regen gevallen. Zelfs de dauwdruppels in de vroege morgen ontbreken. Want de God van Israël heeft gesproken. En waar deze man ook om zich heen kijkt, en waar hij ook zoekt, op de bergen of in de dalen, er is nauwelijks iets groens overgebleven. Er zal dus geen oogst worden binnengehaald, want er is niets gegroeid. Geen oogst betekent geen eten. En geen eten betekent hongersnood. Tijdens het eerste jaar waren er misschien nog wel de voorraden. Maar na 3,5 jaar is de aarde verdroogd. Het land, de mensen en de dieren lijden onder deze ontzettende droogte. Kanaan, het eens zo vruchtbare land, is dor geworden. En wat de aanleiding tot dit alles is, wel, dat weten wij. De Heere verdraagt het niet dat zijn volk Israël de knieën buigt voor de Baal. Daarom is de hemel als van koper en valt er geen druppel, zodat Baal, de God van de vruchtbaarheid, in al zijn machteloosheid openbaar zal komen. Het bos, aangelegd ter ere van de Baal, ligt uitgedroogd en woest te neer. Uiteindelijk is koning Achab zelf met een van zijn voornaamste knechten maar op zoek gegaan naar iets wat gras voor zijn dieren. Ze zijn allebei een verschillende kant op gegaan. De gevolgen van het droge tijd zijn het koningshuis niet voorbij gegaan. En we stellen ons voor dat Achab eerst nog een aantal andere knechten erop uitgestuurd heeft. Misschien wel meer dan eens, maar uiteindelijk was het tevergeefs. En gaat hij zelf maar. Misschien zijn er hier en daar nog plaatsen waar eens de beekjes met het water stroomden, waar nog wat gras groeit. Want als er geen gras is, zullen zijn dieren gaan sterven. Het is wel veelzeggend, gemeente, dat Achab daarmee bezig is. Paarden en ezels waren in het oosten een beeld van macht. Achab wil zijn dieren in het leven behouden om zijn macht te behouden. Maar, en dat is zo erg, Achab buigt niet onder Gods slaande hand. Hij komt niet in de schuld als koning van het volk. Dat is nu Achab ten voeten uitgetekend. Het gaat hem om zijn eigen bezit. Het gaat hem om zichzelf. Van zijn vader Omri lezen we in het vorige hoofdstuk dat hij erger zondigde dan al die koningen die voor hem geweest waren. Maar Achab ging nog verder dan zijn vader Omri. Hij deed nog meer om de Heere tot toorn te verwekken. En naast al die gruwelen is er ook nog de gruwel van dat onbuigzame hart, wat zich aan God niet onderwerpt. Wie is die andere man die ook op zoek gegaan is naar gras? Wel, aan zijn kleding zien we dat hij een hoge functie bekleedt. Hij is hofmeester. Wij zouden zeggen een rentmeester. Een hoofdbeheerder van het koninklijk paleis. Hij draagt een heel bijzondere naam. Obadja. Een naam die wij wel meer in de Bijbel tegenkomen. Denkt u maar aan de profeet Obadja. Naam die betekent de knecht des Heren. Een naam die zo duidelijk wijst op de grote knecht des Heren. De Heere Jezus Christus, die zijn Vader in alles gehoorzaamd en gediend heeft. En deze Obadja heeft zijn naam toch met een zekere eer gedragen. Want hij is een man die de Heere vreest. En daarvan getuigt hij in onze tekst. Ik, uw knecht, nu vrees de Heere van mijn jonkheid af. Maar, let u erop, niet alleen Obadja legt dit getuigenis af over zichzelf. Voordat hij zelf die woorden uitspreekt, lezen wij in het derde vers. En Obadja was de Heere zeer vrezende. Ziet u het? Dat hoort bij elkaar. Obadja is niet een man die grote woorden uitspreekt over zichzelf, terwijl de Heere er niet van weet. Nee, Obadja is een man bij wie het waarheid in het binnenste is. De Heere vanuit de hemel, die elk mensenhart kent en doorzoekt en peilt tot op de bodem, heeft van Obadja laten optekenen dat hij de Heere zeer vreest. En daar gaat het toch om, gemeente. Het is niet in de eerste plaats van beslissend gewicht wat wij van onszelf zeggen. Maar het gaat altijd maar weer om die vraag hoe er in de hemel over ons gedacht wordt. En of onze godsvreze bij de Heere bekend is. En dat gold van Obadja. We hebben onze eerste gedachte genoemd, de aanleiding tot dit getuigenis. En misschien dat er al iemand een vraag gesteld heeft. Maar hoe is het toch mogelijk dat zo'n man Obadja, die de Heere zeer vreesde, toch werkte aan het hof van de goddeloze Ahab en Izebel? Wel, dat geheim ligt niet in Obadja, maar in de godsvreze die hij mocht beoefenen. Zou Ahab het geweten hebben? Het staat er niet met zoveel woorden, maar Ahab zal zijn hofmeester wel gekend hebben. En waarschijnlijk heeft Ahab daar ook wel iets van geproefd. Want een leven waarin de Heere gevreesd wordt, blijft niet onopgemerkt. Heeft Ahab en Izebel Obadja misschien wel verkeerd ingeschat? Hebben ze gedacht dat Obadja ook een van die vele Israëlieten was die hinkt op twee gedachten? Het zou kunnen. Maar gemeente, toch neig ik ernaar om te denken dat wij bij Ahab en Obadja hetzelfde zien als in het Nieuwe Testament bij Herodes en Johannes de Doper. Herodes, u weet wel, die man die best wel gesteld was op Johannes, maar tegelijk vasthield aan zijn eigen zondige leven. En zoiets merken we ook bij Ahab. Hij is wel gesteld op deze Obadja, maar het brengt hem niet tot inkeer. En dat is heel aangrijpend, gemeente, want als het geweten van Ahab nog sprak, zal zijn hart hem dan niet geslagen hebben over de oorzaak van deze droogte? Obadja, hij heeft de Heere gevreesd op de plaats waar de Heere hem stelde. En dat laat ons zien, gemeente, dat als de Heere ons brengt op een plaats waar hij niet gevreesd wordt, wij daar kunnen zijn. Misschien raakt dat wel aan uw persoonlijk leven. Jonge mensen, als je gaat naar een school waar met Gods woord niet gerekend wordt, of als u morgen de werkweek komt in een omgeving waar de Heere niet gevreesd wordt, wat is dan heel belangrijk? Wel, let eens op Obadja, dat wij getrouw zijn op de plaats waar de Heere ons stelt. Trouw is in de schrift een heel belangrijk kenmerk van godsvrezen. Dan lopen wij de kantjes niet van ons werk af, dan verknoeien wij onze tijd niet, maar dan zijn wij ijverig in de wetenschap dat de Heere het van ons vraagt. En dan valt er iets op, die jongen, dat meisje, die man of die vrouw, daar is iets aan te merken. Zo was het ook bij Obadja. En op een zekere dag, als Obadja op weg is om op zoek te gaan naar gras, komt een man hem tegemoet. Hij is op weg gegaan, die man, omdat de Heere hem geroepen heeft. Het is Elia, de profeet. Elia moet zichzelf aan Ahab gaan vertonen. Waarom? Omdat de Heere regen zal geven op de aarde. Bijna 3,5 jaar geleden had de Heere gezegd door monden van Elia, er zal geen dauw of regen zijn, tenzij dan naar mijn woord. En daar houdt de Heere zich bij en daarom moet Elia terug naar Ahab. Nee, dat viel voor Elia helemaal niet mee. We hebben gelezen dat Ahab stad en land afgezocht heeft om Elia te vinden. En u begrijpt wel waarom. Ongetwijfeld wilde hij Elia doden. En als hij Elia niet vond, dan wilde hij dat er een eed afgelegd werd door die stad of door dat dorp als bewijs dat ze Elia ook echt niet stiekem ergens verborgen hadden. Maar al dat zoeken van Ahab was tevergeefs. Ja, gemeente, als God zijn knecht ergens verbergt, dan kan Ahab zoeken wat hij wil, maar zal hij hem niet vinden. Maar als God zijn knecht tevoorschijn roept, dan kan Ahab briesen wat hij wil, maar hij zal het niet verhinderen. Elia is op weg gegaan. En zo komt het onverwachts op Gods tijd tot een ontmoeting tussen Obadja en Elia. Obadja zal de profeet herkend hebben, waarschijnlijk aan zijn kleding, de man met het harige kleed en de leren gordel. En er komt een gesprek tussen beide mannen. En dan blijkt de geloofsmoed van Obadja. 100 profeten heeft hij verborgen in 2 spelonken. Met brood en water heeft hij hen al die tijd onderhouden, terwijl het land leidt onder de gevolgen van de droogte. Maar dan blijkt ook de angst van Obadja. Heeft hij het goed gehoord? Moet hij naar Ahab gaan en zeggen dat hij Elia gevonden heeft? Het zal hem zijn leven kosten, zo vreest hij. Maar dan blijkt nu ook het geheim van Obadja's leven. Hij vreest de Heere van zijn jonkheid af. Gemeente, als wij na gaan zoeken wat de schrift over deze Obadja zegt, moeten we zeggen dat hij altijd wat in de schaduw van Elia gestaan heeft. Elia is deze Obadja later ook vergeten. Want als Elia onder de jeneverboom ligt, dan klaagt hij dat hij alleen overgebleven is, terwijl toch ook de Obadja de Heere zeer vreesde. Elia was hem vergeten. Maar het belangrijkste, de Heere kent degenen die de zijne zijn. En één van die zijnen is Obadja. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, namelijk de inhoud van deze belijdenis. Want Obadja zegt, ik, uw knecht, nu vrees de Heere van mijn jonkheid af. En gemeente, als we daar eens de vinger bij leggen, stellen wij eerst de vraag, wat is dat nu eigenlijk, de Heere vrezen? Een uitdrukking die u ongetwijfeld al meer dan eens van deze kansel gehoord hebt. Maar wat wil het nu zeggen? Het woordje vrezen wordt in de Bijbel op verschillende manieren gebruikt. Vrezen kan betekenen dat iemand bang is. En ergens gold dat toch ook voor Obadja. Want Elia had hem gezegd dat hij terug moest om zichzelf levend te vertonen aan Ahab. En vol vrees denkt Obadja, hoe zal Ahab gaan reageren? Hij ziet het al helemaal voor zich. Ahab zal natuurlijk in woede uitbarsten en zeggen, Obadja, waarom heb jij Elia niet direct gevangen genomen? Jij hebt mijn vijand laten gaan en straks kom ik op die plek terug en is Elia natuurlijk weg. Obadja vreest. Hij is bang. Maar in onze tekst staat niet dat Obadja Agab vreest, maar dat hij de Heere vreest. Wat wordt daar nu mee bedoeld? Wel, gemeente, de Heere vrezen is in de Bijbel een heel bekende en ook een heel tere uitdrukking die erop wijst dat een mens door het werk van de Heilige Geest vernieuwd, wederom geboren, de Heere van harte wil gehoorzamen. Iemand die de Heere vreest, die leert de zonde haten. Die leert bij de zonde vandaan vluchten, omdat je de Heere zo'n verdriet mee doet. Iemand die de Heere vreest, leert de Heere zoeken. Leert de Heere dienen en volgen. En wat wordt er, gemeente, in de schrift rijk over de vrezen des Heeren gesproken? Zomaar een paar voorbeelden om u tot jaloersheid te wekken. De vrezen des Heeren is het beginsel van de wijsheid. Dat wil zeggen, werkelijke wijsheid is er alleen bij die jongen en dat meisje die de Heeren vreest. Jesaja zegt dat de vrezen des Heeren een schat is. Het is een rijkdom. En we hebben gezongen, ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En wat zijn er ook een rijke zegeningen aan die vrezen des Heeren verbonden. In de vrezen des Heeren is een sterk vertrouwen. Denkt u maar aan Psalm 34. Gods ogen zijn op degene die hem vrezen. Gods engelen legeren zich rondom degene die de Heere vrezen. Ja, de Heere zal zegenen die hem vrezen. Hij hoort hun gebed. Hij beschermt hen. Hij geeft hen hulp en kracht en bijstand. Gemeente, hoe graag prijzen we het u aan. Zeg het nu eens heel eerlijk. Is er nu in het hart van een jongere of oudere vanmiddag iets wat mee is gaan spreken met deze dingen? Iemand die het instemt met hart en ziel des Heeren, vrees is rein. En opent een fontein van het heil dat nooit vergaat. Omdat de rijkste schatten van het verbond der genade stromen uit deze fontein. De Heere vrezen. Gemeente, waar heeft Obadja dit geleerd? Wel, waarschijnlijk niet in het paleis van Agab en Jezebel. Daar stond Obadja oog in oog met de ergste voorbeelden van mensen die de Heere niet wilden vrezen. Daar waren de sterkste verzoekingen om de Heere en zijn dienst te verloochenen. Maar Obadja vreest de Heere. Waarom? Omdat de Heere het hemzelf geleerd heeft. Ook Obadja moest wederom geboren worden. En dat is gebeurd, gemeente. Dan komen we bij iets bijzonders in onze tekst. Dat is gebeurd op jonge leeftijd. Obadja was nog niet zo oud toen de Heere in zijn hart woonde en werkte. Want hij vreest de Heere van zijn jonkheid af. Al in zijn vroege jaren is het hart van de jonge Obadja door de trekkende liefde ingewonnen en overwonnen voor de Heere en zijn dienst. Ja, toen de Heere naar het vrije van zijn welbehagen zijn hand uitstrekte naar Obadja, was het nog vroeg. In de morgenstond van zijn leven. Gemeente, laten wij over deze dingen eens nadenken. Met toepassing op ons eigen hart en leven, ook in deze dienst, waarin het sacrament van de doop bediend is. Er is geen groter voorrecht dan om al op jonge leeftijd de Heere te vrezen. En waarom? Wel, mag ik een paar dingen noemen. En legt u dan uw hart en leven ernaast. Jongens en meisjes, allereerst jullie. Maar ook jullie, jonge mensen, ouders, grootouders, ook u, om het mee te geven aan uw kinderen en kleinkinderen. Waarom is het zo'n voorrecht om al op jonge leeftijd de Heere te vrezen? Wel, de eerste reden is toch wel omdat de Heere ook kinderen en jonge mensen op het oog heeft. Komt, kinderen, hoort naar mij, zegt de Heere in zijn woord. De Heere begint al zo jong in een mensenleven wanneer hij de klop van zijn genade laat vallen op de deur van het hart. Als vader en moeder, als je ze nog hebben mag, thuis vertellen uit de Bijbel. Je voorlezen over hoe de Heere werkt. En denk ook maar aan al die preken die je iedere zondag horen mag, kinderen, ook al begrijp je misschien niet alles. Maar een enkel woord, een enkele zin, het is als een klop op de deur van het hart. In gedachten zie ik hem nog staan, die oudere geworden predikant, al vele jaren overleden. En hij wees bij een zekere gelegenheid een kerstmiddag voor de kinderen van de gemeente aan. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En hij zei tegen de kinderen, kijk eens naar mijn grijze haren. Die belofte geldt niet meer voor mij. Ik ben al ouder geworden. Maar die belofte geldt nog wel voor jullie. En daar wil de Heere aan herinnerd worden. Want hij zal nooit herroepen hetgeen hij eenmaal heeft gesproken. En dan nog iets, gemeente. Waarom is het zo'n voorrecht om al in je jonge jaren de Heere te vrezen? Wel, als je de zonde langer dient, krijgt de zonde steeds meer invloed in je leven. U hebt vast wel eens gehoord van dat bekende boek van de Engelse prediker Matthew Mead, Jong onder het juk van Christus. Daar schrijft hij over twee soorten zondaren die moeilijk tot bekering komen. Het zijn als eerste mensen die al jaren onder de prediking komen en het heel goed weten, maar er niets van verstaan. En dat zijn mensen die een lange tijd de zonde gediend hebben. En als dit nu, gemeente, uit uw hart gegrepen is, dan wil ik er dit bij zeggen, wat nu onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij de Heere. Maar laat het een aansporing zijn voor jullie kinderen, jonge mensen, om de Heere te zoeken. Wat kunnen juist de zonde in je jonge jaren een wond slaan in je leven? Hebt u uzelf wel eens afgevraagd waarom de ouder geworden David in Psalm 25 hierop terugkomt en bidt: gedenk niet de zonde van mijn jonkheid? Nee, let u erop, David vergoeilijkt niets omdat wij nu eenmaal allemaal jong geweest zijn. Maar hij voelt de pijn en de schuld voor Gods aangezicht. Zoals eens een oude christen zei: bij het ouder worden komen er twee dingen terug. De preken van mijn jonge jaren en de zonde van mijn jonge jaren. En is niet dat laatste wat meer dan eens bij velen die de Heere vrezen als een zware last aan herinneringen meegedragen wordt? Gedenk niet de zonde van mijn jonkheid. Gemeente, bij de voorbereiding las ik iets van wijlen dominee Ikivit bij onze tekst. Ook hij was jong toen de Heere in zijn leven kwam. En weet u wat hij bij onze tekst schrijft? Genade in een kind heeft een wegslepende en hartveroverende kracht. Denkt u daar eens over na, gemeente? Jullie kinderen, jonge mensen. Genade in een kind heeft een wegslepende, een hartveroverende kracht. Dat oudere geworden leven, het kan zo druk zijn. Het kan zo afgestompt zijn, zo gewend aan de prediking. Het kan zo traag en zo kil zijn. Maar juist in die jonge jaren, dat kindergebed, zo kinderlijk eenvoudig, zo kinderlijk afhankelijk, zo kinderlijk sterk, maar ook zo kinderlijk aanhoudend. Gemeente, kon ik u jaloers maken op het grote voorrecht van jonge godsvrezen. Hoe eerder in je leven je door genade hart en hand aan de Heere geven mag, hoe gemakkelijker het gaan zal. Zoek daarom de Heere toch in je jonge jaren. En laat die kostbare tijd van je jeugd niet voorbij gaan. Iemand zegt, moet u luisteren. Ik ben maar één keer jong. Juist daarom, jonge vriend. Juist daarom. Juist daarom. Omdat je maar één keer jong bent. Nooit heeft iemand spijt gekregen van die vroege godsvrezen. Dan zal de Heere zelf zijn leidsman wezen en leren hoe je wandelen moet. En voor we bij onze derde gedachte komen, zullen we daar eerst van zingen. Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. En wat daar verder volgt, Psalm 25, het zesde vers. onze tekstwoorden schreven wij: Obadja beleidt zijn jonge godsvrezen. Dat is onze eerste gedachte, de aanleiding tot deze belijdenis. Dat is onze tweede gedachte, de inhoud van deze belijdenis. En het is tenslotte onze derde gedachte, de spiegel in deze belijdenis. Want het voorbeeld van de jonge godsvrezen van Obadja is voor ons allemaal een spiegel, of wij nu jong zijn of oud. Wij moeten bedenken dat Obadja met vergelijkbare verleidingen te maken had als wij. Velen in de tijd van Obadja volgden de Baal na. Izebel spande zich met alle kracht en macht in om de afgodendienst te bevorderen en de loop van Gods woord terug te dringen. De zonde dringt zich op, toen en nu. Maar misschien was het nog wel de grootste verleiding, toen en nu, om te hinken op twee gedachten, zoals zoveel van het volk. Net als een vogeltje dat maar heen en weer blijft springen van de ene tak op de andere. Zo schakelden velen moeiteloos tussen het dienen van de Here en het dienen van de zonde. Jonge mensen, hoe is dat in jullie leven? Herken je jezelf in het voorbeeld van Obadja? Mag je het eerlijk zeggen? Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dat de Heere vanuit die trekkende liefde ook jouw hart getrokken heeft. Of herken je veel meer van dat schakelen, dat hinken op twee gedachten? En heeft het woord van zondagmiddag geen lijn met het leven van de maandagmorgen tot de zaterdagavond? Dienen van de Heere, dat is bij jou een deel van je leven. Maar er zijn ook nog andere terreinen. Daar houd je zelf de grip op. Daar wil je het zelf voor het zeggen hebben. En als dat zo is, gemeente, dan moet ik u eerlijk zeggen dat het hinken op twee gedachten een bewijs is dat wij de Heere niet in waarheid vrezen. Want ware godsvrezen doortrekt heel ons leven. En als dat niet zo is, dan vermaant de Schrift ons tot waarachtige bekering. Want de vreze des Heere, die doet het kwade niet liefhebben. Nee, heeft Salomo gezegd, de vreze des Heren doet wijken van het kwade. Gemeente, er zijn er ook bij wie het als een Obadja lijkt te beginnen. In hun jonge jaren dienden ze de Heren. En in hun kinderlijke eenvoud konden ze dingen zeggen die vader en moeder misschien wel verwachting gaven. Maar het veranderde. Wat er vroeger was, raakt hoe langer hoe meer op de achtergrond. Het kan door bepaalde ingrijpende gebeurtenissen in het leven. Het kan ook door de beslommering van elke dag. Niet altijd is er een duidelijk keerpunt aan te wijzen. Maar het loopt af en er blijft niets van over. Het was geen waarheid in het binnenste. En ook dan vermaant het voorbeeld van Obadja tot waarachtige bekering. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Iemand zegt, ja maar, ik heb de beste tijd van mijn leven voorbij laten gaan. Ja, daarin ligt schuld voor de Heere. Hij Hij heeft niet nagelaten te kloppen op de deur van uw hart. Maar u bent toch weer verder gegaan. Misschien vreest u nu wel dat u zo koud en hard bent. Dat het bij u net is als een steenrots. Waar de regen opvalt en langs stroomt. En als de zon opgaat, die rots even hard is als eerder. Gemeente, misschien is dan het voorbeeld van Obadja. Teer voorbeeld, gemeente, wel ontdekkender dan de scherpste prediking ook. Luister dan eens. Buig uw knieën. Vouw uw handen. En roep tot de Heere. Zeg het hem. Dat u verloren bent en verloren gaat, als hij zich over u niet ontfermt. Roep tot de Heere, en is het in dat licht, gemeente, niet heel opvallend, hoe Obadja het zegt: ik, uw knecht, nu vrees de Heere. En de naam Heere staat in onze tekst met 5 hoofdletters. Dat is de naam van Gods verbond. Zoals ook vanmiddag bij het teken en zegel van de doop genoemd. Bij de voorhoofden van 3 kinderen. En de vreze des Heere is in dat verbond niet alleen een eis. Maar de vreze des Heren is in dat genadeverbond ook een belofte. En dat alles niet omwille van ons en onze kinderen. Maar omwille van die meerdere van Obadja, de knecht des Heren, de zaligmaker van zondaren, de lijdende knecht. Om de overtreding des volks is de plaag op hem geweest. Hij die een volkomen verzoening heeft aangebracht. En hij roept in het woord van onze tekst: al wat u ontbreekt, schenkt hij zo gij het smeekt. Gemeente, hoe lang draagt u al het teken en zegel van dit verbond aan uw voorhoofd? En hoe lang zult ge nog hinken op 2 gedachten? De Heere roept ook vanmiddag. En waar hij gaat roepen door woord en geest, roept hij vanuit de dood tot het leven, Gode tot eer en de ziel tot zaligheid. U zegt: ik heb de Heere niets te bieden. U hoeft voor de Heere ook niets mee te brengen. Obadja had de Heere in zichzelf ook niets te bieden. Hij kon voor de Heere niet bestaan vanwege zijn godsvrezen. Dan moest ook zijn hart hem aanklagen. En als de Heer het wonder verklaart in het hart, dat goddelozen om niet gerechtvaardigd, vijanden met God verzoend worden, dan is er niets van onze kant wat daarin gebracht kan worden. Maar waar dat wonder praktijk wordt in het leven, zult u dan de Heere niet in teerheid vrezen? In het bloed van Christus ligt kracht tot vergeving, maar ook tot vernieuwing. En u die de Heere vreest. Van een Obadja zegt het woord dat hij de Heere zeer vreesde. Kan de Heere dat ook van u zeggen? Merken uw kinderen en uw kleinkinderen het? De mensen die vanmiddag bij u in de bank zitten. Is het merkbaar? Die jongen, dat meisje, die man, die vrouw is de Heere. zeer vrezend. Gemeente, Obadja zag in zijn dagen het oordeel van de droogte. Het zal hem aangegrepen hebben, gemeente. Want een kind van God leert heel anders naar de oordelen kijken dan een Agab toen en nu. Maar het oordeel wegnemen kon Obadja niet. En meerder dan Obadja is de grote knecht des Heren, de Heer Jezus Christus. Hij heeft in het gericht gebogen. Niet alleen onder het gericht van de tijdelijke droogte, maar ook onder het gericht van een geestelijke droogte, die sinds de val in het paradijs in onze harten leeft. Omdat daar geen vruchten groeien, geloof en bekering waardig. Maar omdat hij plaatsbekledend, schuldverzoenend onder dat gericht gebogen heeft, heeft hij de regen verworven. Welke regen? De regen waarvan Jesaja al had geprofeteerd. Want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En daarom, laat de kinderen tot mij komen, verhinder ze niet, want de zulken is het koninkrijk Gods. Ik zal, wat een wonder, gemeente, wat wij zullen, wat wij voornemen, kan twee kanten opvallen. Of het stort na een enkele week in elkaar. Of we houden het langer vol en worden een fariseer. Maar als God zegt, ik zal, dan houdt dat woord stand tot in eeuwigheid. En zal geen duimbreed wijken. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen de Heere vrezen. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heere, zo bracht ge ons voor de tweede maal op deze zondag in dit bedehuis. Ook vanmiddag is uw woord geopend, hoorbaar en zichtbaar. En Heere, wil met die geest die ook Obadja's hart opende en vernieuwde, ook in onze harten en levens wonen en werken. Opdat er ook in Vriezeveen zullen zijn die zeggen, ik vrees de Heere, van mijn jongheid af, werk het Heere. Ga met ons mee, gedenk in het verdere van deze week. Ondersteun en geef getrouwmakende genade op de plaats waar u ons stelt. En doe ons uw vrezen als het allerhoogst en eeuwig goed. Dank voor alle dingen van deze morgen en middag. Doe verzoening over onze zonden en hoor en verhoor uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En wat daar verder volgt, Psalm 143, het tiende vers. gemeente, ga dan heen in vrede met u dragende de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.